2 Koningen 2. En we zijn gebleven bij vers 20. Waar het ging om het water van Jericho. Maar dit is dan het eerste teken wat Elisa feitelijk doet. Nadat hij, net als Jozua, in dezelfde richting door de Jordaan getrokken is. Een beeld van het in werking treden uiteraard van het nieuwe verbond. Het eerste wat er dan gebeurde is dat het water van Jericho vruchtbaar gemaakt wordt, want zo heet het ongeveer. Er staat namelijk in vers 19, de mannen der stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als mijn heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En die twee dingen horen uiteraard bij elkaar. Het water deugt niet en daarom is het land onvruchtbaar. De plaats brengt geen leven voort. En er staat er en hij zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En ze brachten ze tot hem. En dat hebben we vanmorgen al aangehaald. De nieuwe schaal is een beeld van het nieuwe verbond. En het zout wat erin ligt is het bederfwerende leven. Kortom, het is de bederfwerende geest van God, zou je moeten zeggen. Het is het leven van de nieuwe schepping. En dat is voortgekomen uit het woord van God. Want zout is eigenlijk niet anders dan het woord. Het woord dat het bederfweert, het woord wat leven geeft, het woord dat conserveert, het woord dat smakelijk maakt, het woord dat vruchtbaar maakt. En daarom staat er, zij brachten ze tot hem en toen ging hij uit tot de waterwel, de waterput eigenlijk, en wierp het zout daarin en zeide, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Moet ik u eerlijk bij zeggen, dat ik het niet helemaal zie zitten hoe je water gezond maakt door er zout in te doen. Want daarna belief ik het gewoonlijk niet meer. Maar op deze wijze wordt dan toch dit water gezond gemaakt. Ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Want water is een beeld van het woord van God. En deze waterput is een beeld van het woord van God zoals het al bestond. Het komt dus overeen. Het water van die put komt dus overeen met bijvoorbeeld de schat van de schriftgeleerden. Die heb ik vanmorgen aangehaald uit Matthäus 13. De schriftgeleerde onderwezen het koninkrijk der hemelen die gelijk is aan de heer des huizes die uit zijn schat, die er immers al was, nieuwe en oude dingen voortbrengt. En zo is het met deze waterput. Er was al water in, maar het wordt alsnog gezond gemaakt. Het blijft hetzelfde water, maar er wordt iets aan toegevoegd. En zo is het met de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond blijft gewoon net zo in de Bijbel staan. Letterlijk blijft het hetzelfde. Zo is het gegeven. Dat is het dan. En we hebben dat gekregen, maar er is iets aan toegevoegd. Want we hebben hopelijk leren verstaan dat het oude verbond heen wijst naar het nieuwe. En dat er maar één ding aan ontbreekt aan dat oude verbond. Namelijk dat is het leven van de nieuwe schepping. Of zullen we zeggen, wat eraan ontbreekt is de levende Christus. Ik heb het wel eens meer verteld, maar er zijn zoveel dingen die ik wel eens meer verteld heb. Dus ik doe het vandaag ook maar weer eens. Het gaat erom dat deze oude dingen alsnog nieuw gemaakt worden. En dat het oude woord alsnog gevuld wordt met het nieuwe. Het oude is er al zo lang geweest. En het moet alsnog vruchtbaar gemaakt worden doordat er wat aan toegevoegd wordt. Het oude woord bestaat al lang, maar het moet alsnog levend gemaakt worden. Het verhaal is namelijk dat het Jodendom inderdaad het oude verbond heeft, oude verbond kent, en dat in sommige kringen van het Jodendom men ook inderdaad op wat je zou moeten noemen orthodoxe wijze het Oude Testament bestudeert, en daar na verloop van 2.000-3.000 jaar is men natuurlijk heel ver mee gekomen. Dat is nou eenmaal zo. Daardoor steek je heel wat op, men verzamelt heel wat kennis. Of men er wat mee kan is vers 2... Ik heb het u wel eens verteld, ik heb thuis een computer staan en als je dan druk op een tekst op je beeldscherm krijgt en je drukt één knop in, dan zegt hij je precies welk woord daar in het Hebreeuws of Grieks gebruikt wordt. En je drukt nog een keer de knop in en dan zegt hij waar het van afgeleid is. En je drukt nog een keer een knop in en dan zegt hij waar het nog meer voorkomt en al die dingen weer. En dat allemaal in de tijd dat ik het nu vertel, zo snel gaat dat. En dat is natuurlijk erg interessant, maar dat is feitenmateriaal, wat moet je ermee? Hè? Wat de computer niet doet, dat is het maken van deze gegevens tot een levend geheel. Het vergelijken van deze dingen en de conclusies uittrekken. Dat kan een machine absoluut niet. Wat daarvoor nodig is, is inzicht. En wat er ongetwijfeld ook voor nodig is, is het leven van Christus. Of zal ik gewoon zeggen de Heilige Geest. En naar de mens geredeneerd zou je zeggen, wat daarvoor nodig is, is inzicht en vingerspitsengevoel en je moet goede ideeën hebben. Misschien naar de mens geredeneerd, zeg ik. Dat is het niet, hoor, maar als een buitenstaander zou bekijken, zou hij het zo moeten zeggen. Maar met feiten, als zodanig kennis, daar mankeert wat aan. En dat is het probleem van die verzamelde kennis binnen het Jodendom dan ook. Er mag dan veel feitenmateriaal verzameld zijn. Niet alles wat als feit naar voren gebracht wordt, is ook een feit, hoor, begrijpt u me goed. Maar er is in ieder geval veel feitenmateriaal bekend, maar er ontbreekt iets aan. Er zit namelijk geen eenheid in. Het is niet met elkaar verbonden. Er wordt iets gemist. En wat gemist wordt, is precies het belangrijkste van alles. Namelijk, wat gemist wordt, is die ene factor die al die feiten verbindt tot een logisch samenhangend geheel. En dat is niet alleen in het Jodendom zo natuurlijk, maar ik wou het maar een beetje ver buiten de deur houden, gemakshalve, hè. Maar zo is het. Wat er aan ontbreekt is duidelijk genoeg. En ik moet u eerlijk zeggen dat het mij ook een paar jaar gekost heeft. Want het was echt zo voor ik ontdekte wat er aan ontbrak. Aan dat feitenmateriaal. Dat is heel eenvoudig. Wat er aan ontbrak was het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat er aan ontbrak was de Messias zelf. En dat is het hele verhaal. Het mag dan woord zijn, je mag het woord bestuderen, je mag het met elkaar vergelijken, je mag tot conclusies komen, tot op zekere hoogte. Maar de verbindende factor van in de Bijbel is uiteraard de Heere Jezus Christus zelf. Want daarover spreekt de schrift. En zolang het Jodendom, maar ook vele christenen, niet in de gaten hebben dat dat het geval is, zal de Bijbel altijd een dood boek blijven, ongeacht hoeveel feitenmateriaal er men erover verzameld heeft. Want die feiten zeggen niks, zolang we niet inzien dat het slechts gaat om één ding, namelijk Christus. En daar wijzen al die dingen op. En wat er in de praktijk gebeurt, is dat men feitenmateriaal verzamelt en het toepast op het verleden, op het heden en misschien zelfs op de toekomst. Maar op de mens in het algemeen, of op het Jodendom, of op de kerk, of waar dan ook op. En dat betekent allemaal niks, zolang we niet zien dat diezelfde dingen van toepassing zijn in de eerste plaats op Christus. En dat is het hele verhaal. En zolang het Jodendom leest over de knecht des Heren en zegt, die knecht des Heren, dat is Israël, hebben ze niet ongelijk, maar blijft het wel dood. Want het punt is dat de knecht des Heren in de eerste plaats de Messias is. Jezus van Nazareth, die de Christus is, de Zoon van de levende God, enzovoorts. Dat daarna diezelfde waarheid kan worden toegepast op Christus, dat staat als een paal boven baant. En dat is ook zo. Dan kun je ook heel gemakkelijk met een paar schriftverwijzingen aantonen dat de knecht des Heren, dat is Israël. Oké, maar in de eerste plaats is het Christus. En dat verzuimt men te zien. Waarom? Omdat men ziet op zichzelf. Omdat men denkt dat de Bijbel een boek is voor de mens. Alsof God spreekt over de mens. Alsof het een handboek is voor de wijze waarop de mens hier in deze oude wereld zou moeten leven. Dat is het grote misverstand. De Bijbel is niet een openbaring aangaande de mens. Of aangaande wat de mens zou moeten zijn. Maar de Bijbel is het een openbaring aangaande de persoon van God zelf. Aangaande, ik moet het beter zeggen, aangaande het wezen van God zelf. God openbaart zichzelf. En de openbaring van God is nou eenmaal de Heer Jezus Christus. Kortom, de Bijbel spreekt dus over de Heer Jezus Christus. Zoals het in een van de laatste hoofdstukken van de Bijbel ook staat. Het getuigenis van Jezus. Dat is de geest der profetie. En de zin andersom gezegd. De werkelijke inhoud, de geest, de inhoud van de profetie is Jezus. Waarover getuigt de profetie? Over Jezus. En dat is wat ontbrak. En ik neem er weer een ander, misschien ook weer bekend voorbeeld aan. Dat is het voorbeeld van die blindgeborene die genezen werd nadat hij eerst een ontmoeting had met de Heer Jezus. Want toen werd hij nog niet genezen. Toen stuurde de Heer weg en hij zei, ga heen naar het badwater Siloam en was u daar. En dat badwater Siloam is simpelweg een uitbeelding van het woord van God wat tot Israël gekomen was. De woorden van de Tenach, het Oude Testament, dat verzameld was, wat samengestroomd was tot één geheel, tot één water. Siloam, want Siloam betekent dat het samengestroomd is. En nadat hij eerst dat wat uit de mond van de Heer was uitgegaan, speeksel, vermengd met leem uit de aarde, op zijn ogen ontvangen had, en hij dat afwaste in het water, pas daarna werd hij gezond. Hij moest eerst ontvangen wat uit de mond Gods uitging. En uit de mond Gods gaat uiteraard het woord Gods uit. En het woord Gods is Christus. En dat woord Gods, namelijk Christus, is aan de andere kant ook wel degelijk stof uit de aardbodem. Uit Adam. Uit deze oude wereld voortgekomen. Dat is de andere kant van het verhaal. Het is de Zoon van God. Of het is, laat ik het anders zeggen, het is het woord dat vlees geworden is. Uitgebeeld in speeksel, vermengd met het stof van de aardbodem, met het slijk. En dat kreeg hij op zijn ogen. En toen was het nog niet klaar. Toen moest hij met die gegevens, onder die omstandigheden, hoe blind hij ook was, naar het badwater Siloam. En toen hij in dat water onderging, toen werd hij gereinigd. En dat is het hele verhaal. Men moet eerst een ontmoeting hebben met het vlees geworden woord van God, met de Heer Jezus Christus. En dan zal blijken dat zelfs het oude testament, want zo moet ik het dan zeggen, dat oude deel van de Bijbel, zal ik maar zeggen, wel degelijk nieuwtestamentische waarheden bevat, namelijk dat het spreekt over Christus en het opent ons de ogen. Of andersom, onze ontmoeting met Christus opent onze ogen voor de waarheid van de Bijbel. En dan blijkt Gods wet niet meer te zijn gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, enzovoorts. Jesaja 28. Maar dan blijkt het woord van God niet anders te zijn dan woorden des levens. In plaats van de dood. Nou, dat is heel in het kort het verhaal. Het wordt hier weer uitgebeeld. Daar is al dat water, maar het wordt alsnog gezond gemaakt. Er wordt iets aan toegevoegd. En dat bestaande water, die bestaande bron, werd alsnog een bron van leven. Het was een bron van dood, maar het werd een bron van leven. Nou, dat is wat Elisa hier demonstreert als eerste teken na zijn infunctietreding, zou ik willen zeggen. Het eerste wat hij doet is het water gezond maken. En het eerste wat er gebeurt door de opstanding van Christus en onder de werking van het nieuwe verbond is dat het oude woord opnieuw leven of nieuw leven ontvangt en de bediening des doods wordt veranderd in een bediening des levens. Het is nog steeds dezelfde Bijbel, het is hetzelfde Oude Testament. En wij lezen het, wij bestuderen het nu al dagenlang, een paar hoofdstukjes maar, en we horen niet anders dan waarheden met betrekking tot leven, tot het nieuwe verbond. Dat is geen bediening des doods meer, maar in tegendeel een bediening van leven. Want wij kennen het woord van God daarin, wij kennen het zout daarin. Want dat is erin gekomen, uiteraard, via de opstanding van Christus en via de prediking in het Nieuwe Testament. Hoe dan ook, zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt. En datzelfde woord, wat ten dode was, zegt Paulus, datzelfde woord is nu ten leven. En wij lezen in het Oude Testament woorden ten leven, terwijl ze van oorsprong eigenlijk woorden ten dode zijn. En zo is het, deze bron is veranderd. Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood nog onvruchtbaarheid meer van worden. Het is altijd leuk dat ze netjes vertalen, onvruchtbaarheid. Want het woord wat daar staat in de grondtekst is het woord voor een miskraam. Dat wil zeggen, er wordt wat geboren, maar het is dood. Er komt wel wat, maar niet wat het had moeten zijn. Wel, dat is natuurlijk onvruchtbaarheid, in feite. Maar ik bedoel zo, wij laten ons misleiden soms. En we denken, nou, maar de wereld brengt toch wel wat voort. Heeft toch wel wat, jawel, miskramen. Want het sterft allemaal. En of het nou allemaal sterft dezelfde dag, of de andere dag, of na een jaar of 80. Ongeveer, dat maakt principieel geen verschil. Zo gaat het praktisch verschil. Het is een kwestie van tijd, het is een kwestie van hoe snel de klok loopt, enzovoorts. Maar fundamenteel blijft hetzelfde. Als wat geboren wordt sterft, dan betekent dat het een miskraam is. En daar wordt op gewezen hier. Zie? En wat deze oude wereld tot nog toe voortgebracht heeft, is onvruchtbaarheid, miskramen. Maar een werkelijke geboorte vond plaats door de opstanding van Christus. Hij is dan ook de eerstgeborene en daarna wordt er nog heel wat meer geboren. En ik breng u nog even in herinnering, die eerste zoon van David uit Bathseba. 7 dagen en hij stierf. Dat moet in Bijbelse zin als een miskraam beschouwd worden. Of onze dokter het ermee eens is, dat heb ik hem niet gevraagd. Maar dat kan me ook helemaal niet schelen natuurlijk. Maar dat moet als een miskraam beschouwd worden. Pas daarna werd geboren de echte vredevorst Shalom. En dan loop ik op de dingen vooruit, want Shalom komt voor in het volgende gedeelte wat we zouden bespreken. Maar zover ben ik nog niet. Ik ga eerst even hier verder. Er staat, alzo werd het water gezond dat tot op deze dag. Want de zin ervan is natuurlijk dat dat zo blijft. Het is een beeld van het nieuwe verbond. Het water wordt gezond gemaakt. Nou blijft het dus altijd gezond. Dus bijvoorbeeld dat water dat springt tot in het eeuwige leven. Daar verandert niks meer aan. En het is dus nog steeds gezond tot deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging vandaar op naar Bethel, Want als het nieuwe verbond in werking treedt en als de kracht van de opgewekte Christus openbaarde, de kracht van de eerstgeborene, de kracht van degene met het eerstgeboorterecht, van degene die het dubbele deel heeft ontvangen, Elisa dus, hè, de kracht van die God die redding is, dat is de vertaling van de naam Elisa, als die kracht werkzaam wordt, dan is daar huis Gods, uiteraard. Eerst is men in Jericho, dat is hier deze wereld, die wordt vruchtbaar gemaakt en daaruit ontstaat, of van daaruit komt men dus in het huis Gods. Trouwens, het vruchtbaar maken van deze bron, of het gezond maken van deze bron, hangt ook inderdaad samen met het gezond worden, het vruchtbaar worden van de vrouw, de bloedvloeiende vrouw in de geschiedenis van dochtertje van Jairus. Maar goed, dat is misschien een verzijspoor, maar geef u dan maar even een tip. Het wordt weer gezond gemaakt, het zal weer kunnen voortbrengen, maar als er wat voortgebracht wordt, is het huis Gods. En toen het nieuwe verbond in werking trad, toen kon de wereld voortbrengen, omdat God zijn woord in deze wereld gezonden had. En het eerste wat daaruit ontstaat is inderdaad het huis of huishouding van God. Bethel. En dan staat er, als hij de weg opging, want het is een weg omhoog naar Bethel, zo kwamen kleine jongens uit de stad en die gingen dus af. Als u begrijpt wat ik bedoel. Bethel ligt kennelijk hoog. En Elisa ging omhoog naar Bethel en deze knapen kwamen hem tegemoet uit de stad en dus de weg naar beneden. Dat is niet zo best natuurlijk. Dat is net zoiets als Emmausgangers die Jeruzalem verlaten. Terwijl de Heer juist tegen zijn discipelen zegt na zijn opstanding, maar blijft gij te Jeruzalem. Daar zouden ze moeten blijven, daar zou het gebeuren. Daar hoorden zij thuis, althans in die tijd. Maar ze waren onderweg van Jeruzalem ergens anders naartoe. Ze werden prompt bekeerd onderweg natuurlijk. Maar het is hetzelfde principe. Het is ook het principe van die man die onderweg was van Jeruzalem naar Jericho en daar in rovershanden viel en toen moest wachten op levieten en schriftgeleerden. En weet u wel, priester en hoe heet dat, hè? En uiteindelijk een Samaritaan. Dat is de verkeerde weg. En dat is hier ook zo. Deze mensen komen hem tegemoet, maar ze zijn op de verkeerde weg. Een weg naar beneden is nooit goed. Een weg dus van waarbij men Bethel verlaat. En er staat er, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Nou, klein, dat is een woord wat er inderdaad staat. Groot waren ze dus niet. Maar jongens, dat is wel wat eigenaardig vertaald. Althans, in het tegenwoordige Nederlands. En ik verwijs even naar wat broeder Bernhard Enzering daar ooit eens over gezegd heeft. Want dat heb ik even nauwgezet gecontroleerd natuurlijk. Ik verwijs naar hem, omdat ik heb het zelf niet nagezocht. Maar hij zegt, hij heeft het wel nagezocht en hij zegt dat woord naar is het geloof ik. Dat wordt gebruikt voor mannen in de leeftijd van hooguit 39 jaar. De oudste die naar, dus jongen genoemd wordt, is 39, want dat staat erbij. Zodat hij hier helemaal niet aan kleine jongens moet denken in de zin van zijn kleutertjes of zoiets. Maar het zijn jonge mannen. Klein van stuk zijn ze waarschijnlijk. Ze zijn ook in andere zin klein. In geestelijke zin en in overdrachtelijke zin zijn ze klein. Want als ze groot waren gingen ze wel de andere kant op, bedoel ik. Hè? Zoveel typologie verstaat u toch wel. Hè? Maar het wil niet zeggen dat het echt kinderen waren. Het wil zeggen dat het jonge mannen waren. Ze verlieten de stad. Ze waren dus, je zou kunnen zeggen, ze waren onder de 40. En u weet hoe het zit met het leven. Ik dacht het wel. Ja, dat hebben we Jozef ook gebruikt. En die was ook zo. Die was al aardig op streek. Zo is het, ja. De leeftijden staan er in sommige gevallen bij. En door zo'n eenvoudige studie zie je meteen dat het inderdaad niet gaat om kleuters. Althans, het hoeft niet. Dus in ieder geval onder de 40 blijft het in de Bijbel. En u weet wanneer het leven begint? Bij 40 en dus in de 50. Hè? Het leven begint na de 4, maal 10. En het begint in de 5e 10. Dat is het. Je zit, als je 40 geweest bent, ben je in het 5e tiental bezig. Hè? Ja, zo is dat dus. En het leven begint bij 40. En dus na de 40 is de gedachte. Dat is een merkwaardige uitdrukking. Ik weet niet waar die op stoelt. Maar typologisch komt dat helemaal klaar natuurlijk. Want 40 heeft te maken met een oude schepping. Een oude wereld, de zienlijke wereld. De wereld waarin men verdrukt wordt. Waarin men lijdt enzovoorts. Maar daar voorbij ligt inderdaad de 50. En de werking van de 50. Waar we al verscheidene malen bij stil hebben gestaan. De werking van de noen. De werking van het eeuwige. Het nieuwe leven enzovoorts. Dus je reist de typologie. Ja, dat deze jongens, of naar genoemd worden, wil zeggen, wel, daar waren ze nog niet aan toe. Zij zagen op de zienlijke dingen, betekent dat typologisch dus. Ze zagen op de oude mens, om de wereld om hen heen. Maar ze hadden geen oog voor de geestelijke dingen. Daar komt het ongeveer op neer. Daar blijkt ook wel, want er is iets wat ze niet zien. Wat ze niet zien is namelijk het haar van de profeet. Dan heb je natuurlijk ook nog die jongens die niet zagen de kleren van de keizer. Dat is een ander verhaal, maar bij nader inzien heeft het er misschien toch wat mee te maken. Maar dat staat niet in de Bijbel, hè. Maar deze zagen het haar van de profeet, dat is leuk. Dan vragen wij ons natuurlijk tot vandaag aan de dag af. Was Elisa nou kaal of niet? Ja, dat weten we dus niet. Maar in ieder geval, er staat hier, die kleine jongens kwamen uit de stad, ze bespotten hem en zeiden, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Ze herhalen dat ook nog, want Elisa heeft nou eenmaal een dubbel deel gekregen, dat weet u, hè. Dus er was, ja, dat blijft gewoon zo, alles gaat dubbel op, hoor. Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Waarom kaal? Wel, ik zal u het verhaal vlug vertellen. Haar is een uitbeelding van kracht. Dat woord betekent het nou eenmaal, seer, haar. Betekent ook kracht. Het is ook het woord trouwens voor een bok. Met bokken loopt het soms slecht af. Want die komen de linkerkant te staan. Dat is niet zo mooi. Het zijn die beesten die het in eigen kracht doen, zal ik maar zeggen. Seer is kracht. Zoals Esau als bijnaam heeft Seer. Niet alleen dat hij krachtig was, maar ook omdat hij zoveel haar had. Dat hoort allemaal bij elkaar. En hetzelfde woord Seir houdt ook verband met het woord poort, wat we al eens aangehaald hebben. Poort, wat spreekt over macht en de uitoefening van heerschappij. Dus haar is de uitbeelding van macht. En haar op het hoofd heeft natuurlijk te maken met geestelijke macht. Met macht die met het hoofd verband had. Macht van het denken, zou je kunnen zeggen. Maar het denken heet nu eenmaal ook gewoon ruach of pneuma. Dus het is wel degelijk geestelijke macht waar het om gaat. En wat deze kerels doen, dat is dus in feite de macht, de autoriteit, de heerlijkheid, maar in de macht van Elisa ontkennen. Dubbelop, want deze Elisa zou het dubbeldeel hebben ontvangen van Elia. En wat ze doen, is dat dubbele deel ontkennen. Ze doen het ook dubbel, zeggen hij is een kaalkop. Zie. En dan kun je natuurlijk zeggen dat is schandelijk, een kaalkop. Daar word je om uitgelachen of uitgescholden. Vroeger noemden ze iemand met een brillenjood in Nederland. Hè. Dat was ook niet leuk, schijnt het. Maar hoe dan ook, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hier een overdrachtelijke betekenis aan zit. Want dat je iemand naroept dat hij kaal is en dat je niks met hem te maken wil hebben, dat hoeft nog niet per se de dood ten gevolge te hebben natuurlijk. Maar hier was het wel het geval. Want wat zij overdrachtelijk deden is de macht, de geestelijke macht en autoriteit van Elisa ontkennen. Zij zagen die namelijk niet. En dat is het hele verhaal natuurlijk, want Elia had die macht wel gekregen, alleen dan worden de omstanders die nou eenmaal onder de 40 zijn, en die nog in de 40 zijn dus, hè, ik bedoel zo, ze zitten nog in de eerste 40, door hen wordt het ontkend. En voor de goede verstaander is nou in één klap alles duidelijk natuurlijk, want het gaat hier gewoon om de autoriteit van Christus in deze tegenwoordige bedeling. Is hij de eerstgeborene? Heeft hij een dubbeldeel? En weet u wat men zegt? Wel, is die God van jullie dan leeft, waar is hij dan? Waarom doet hij dan niks? Als hij dan zoveel macht heeft, waarom zien wij die macht dan niet? Kortom, hij is kaal. En ga op, wil gewoon zeggen van, wil je niks meer, ga weg, loop naar de maan. Eigenlijk, als je dat vertaalt in een moderne Bijbelvertaling, zou het waarschijnlijk worden loop naar de maan. Hè? Nou, dat is minder ver dan wij denken, maar goed, daar gaat het nou niet om, hè. Maar dat is wat ze zeggen, kaalkop, ze ontkennen zijn macht. Ze zien die macht namelijk niet, die macht is er wel, maar die blijkt er ook te zijn. Want moet je maar eens opletten, er staat er. En hij keerde zich achterom en hij zag ze, want hij zag ze eerst helemaal niet. Want dat heb je dan. Zij die op de geestelijke dingen georiënteerd zijn, verliezen oog voor de stoffelijke zaken. Begrijpt u me nou goed, hè? We maken niet meer van wat ik nu zeg. Ik bedoel gewoon, zij die zich bezighouden met de geestelijke dingen, zijn dan tegelijkertijd niet bezig met de stoffelijke dingen. Er waren geestelijke dingen, de dingen van onze Heer, belangrijk worden in ons leven. Daar verliezen de stoffelijke, zienlijke dingen aan belangrijkheid. Vroeger vonden we bepaalde dingen in het leven verschrikkelijk belangrijk en nou niet meer. We snappen ook niet precies waarom, maar het komt gewoon omdat we hogere en belangrijke waarden hebben leren kennen. En wij zijn onderdanen geworden van een geestelijk koninkrijk, wij rekenen daarmee. We achten ons daaraan ook onderworpen. We voelen dat ook zo uiteindelijk. Want dat is ons leven. Onze emoties worden daardoor bepaald. Terwijl al die dingen voor de wereld echt niet gezien worden. En dat is wat hier gebeurt. Deze zogenaamde jongens zien hem niet. Maar Elisa ziet hem niet. Heeft daar geen oog voor. Maar hij draait zich dus om. Hij moet zich daarvoor helemaal terugkeren. U weet wat Paulus zegt. Je moet vergeten hetgeen achter je is. Maar soms lopen er van die knapen achter je aan. Weet je wel. Onder de 40 en zo. Nou goed. Ik ben er al ruim overheen, hoor, vrouw. Nou goed. Hij keerde zich om. Hij zag ze en vloekte hen. En begrijp me goed, Elisa is niet in de eerste plaats een gelovige. Elisa is in de eerste plaats de Heere Jezus zelf. Die een vloek uitspreekt hier over degene die zijn macht ontkennen en die zich slechts richten op de veertig en op het leven hier op aarde, die overigens een woestijn is. Zo kun je het ook zeggen natuurlijk, hè. Hij vloekt hen in de naam des Heeren. En dan staat er iets fraais. Er staat: toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 van die kinderen, van die jongens dus, want daar komt het op neer. En dat is het einde van het verhaal. Het laat ons helemaal perplex achter hoe dat dan mogelijk is. Men roept kaalkop, ga op. En het zijn er jonge kinderen, die weten niet eens wat ze zeggen. En kinderen zijn nu eenmaal hard, dat verhaal kennen u allemaal natuurlijk. En dan komen er twee beren, en ik weet het niet, maar twee beren. En die verscheuren 42 van deze kinderen. Dat moeten wel heel bijzondere beren geweest zijn trouwens ook. Nou ben ik geen dierentemmer hoor. Maar een beer valt normaal gesproken geen mens aan. Dat moet wel heel gek gaan. En met z'n tweeën doen ze dat zeker niet. En dat ze de 42 achter elkaar doodslaan, dat vind ik een beetje vreemd. Maar het gebeurt. Dat betekent dat het iets bijzonders is. Iets wat je niet zou kunnen verwachten. Het is een wonder. Het gebeurt niet zomaar. Hè? Zeker niet als het inderdaad volwassen mannen geweest zijn in de kracht van hun oude aardse leven, overigens. Die moeten met 42 man, en het waren er waarschijnlijk meer, moeten ze toch die beren wel aankunnen. Want het waren er meer, want van dezelfde werden 42 gedood, staat er. Hoe dat zit, dat zal ik proberen u uit te leggen, al is het niet gemakkelijk. Een beer is doof. Hij kan wel horen, maar ik bedoel zo, het Hebreeuwse woord voor beer is doof. Het betekent gewoon dat het woord beer geschreven wordt met, dan zal ik eens even wat opschrijven. Met een dalet, dat is een 4, en een beet, dat is een 2. En dat is doof of doop of doep, hè, of zoiets. Maar in ieder geval, doof is een beer. En het eigenaardig is dat als je het woord uitbreidt, krijg je 4, 2, 200. En dat is dabar, of debar. En dat is het Hebreeuwse woord woord. Dabar betekent woord. Dabar, het Hebreeuwse dabar is hetzelfde als het Griekse logos. Woord dus. Het woord Gods, dat is dus inderdaad dabar. Dus het woord heeft iets te maken met die beer. Eigenlijk is het zo dat het beer is het woord, maar er ontbreekt wat aan. En eerlijk gezegd, het belangrijkste eraan ontbreekt. Want wat er ontbreekt is de resh, zo heet die letter. Een H zet men er gewoon aan. Resh. Ofwel ros, gewoon in het Nederlands. Want resh of ros betekent hoofd. Dat is het woord wat eigenlijk het eerste woord van de Bijbel is. Bereshit. En de be, dat betekent gewoon in. En dan resh is hoofd of begin of top. Maar in ieder geval het begin der dingen, het hoofd der dingen. En Als je van het woord het hoofd weghaalt, dus het belangrijkste, het begin, de essentie ervan, dan hou je over een beer. Dat wil zeggen wel woord, maar het is woord waaraan het een en ander ontbreekt. Het mag dan nog het kracht van het woord hebben, maar de wezenlijke inhoud is ervan zoek. Het is wat moeilijk, maar het is, of het waar is, weet ik niet. Maar als ik nou weer zeg, een beer is doof, dan weet je meteen waarom. Hij hoort wel wat. Hij hoort wel woord, maar er is wat weg bij dat woord. Er mist wat aan. En dus is hij inderdaad doof. Of dat etymologisch verantwoord is wat ik nou zeg, maakt me niks uit. Het is in ieder geval een mooi ezelsbruggetje. En zoals u weet zijn wij allemaal van die bezen met die lange oren. Ja, jullie lachen er steeds soms over een ezel begin. Maar weet u wat een ezel zegt? Als hij praat, wat zegt hij dan? Ja, ja, wat betekent dat? Wat is dat? Dat is gewoon de naam Jehovah. Ja, dat is gewoon de naam Jehovah. Dat is echt waar. Hij roept de naam Jehovah aan. Ik heb u al gezegd, een ezel is een beeld van een gelovige. Een nederige. Niet een hoogmoedige, maar een nederige. Hè? En die de naam Jehovah aanroept en daardoor zalig wordt. Dat is inderdaad wat het beest doet. Nou, hij zegt wel eens meer wat. Maar over die ezel hebben we het al eens gehad. Die van Biliam. Dus hoe dan ook, een beer staat voor het woord wat zijn inhoud verloren heeft. Waar de werkelijke inhoud uit weg is. Daar kun je dus lang praten, maar het heeft geen inhoud. Hij zegt nog niet dat het zo ver gezocht is, want die beer komt in de Bijbel nog eens voor. In het rijtje, wat we in Duitsland ook eens hebben aangehaald. Het rijtje van de leeuw, de beer en de luipaard. En daarna een monster. Dat is in Daniël. Daar vinden we een rijtje van dieren. De leeuw als een beeld van het Babylonische Rijk. De beer als beeld van het Mede-Persische Rijk. De luipaard als een beeld van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En daarna het monster als de uitbeelding van het Romeinse Rijk. We hebben dat toen aangehaald. Het is een leuke, die vertel ik u nog een keer. Omdat we hem tegenkwamen in de geschiedenis van David en Goliath. Maar daar was het dat David zei, ik heb een leeuw verslagen. Ik heb een beer verslagen. En die Filistijn versla ik ook wel. Waaruit volgt dat de Filistijn een luipaard is. Dat is een goeie, hè? Ja, dat vind ik zelf een hele goeie. Ja. Vind ik zo mooi. Een beer, of een leeuw, een beer en dan een Filistijn. Goliath namelijk. Of een leeuw en een beer en een luipaard. Maar een luipaard is het beeld van het toekomst, van het Griekse Rijk in het algemeen. En in de toekomst verwachten wij inderdaad een herstel van dat Griekse Rijk waaruit die vorst van Babel, die koning van Babel voorkomt. Die dus kennelijk dan ook een Filistijn en dus een Palestijn is. Want zo wordt hij uitgebeeld in de gedaante van Goliath. Zit wel wat in, hè? Maar hoe dan ook, ik ben aan het verdwalen. De beer is namelijk de uitbeelding van het Medo-Persische Rijk. En denk erom dat ze daar woord hadden. Nou, wetten. Ja. Dus die wet was eigenlijk net zo sterk in de praktijk, of zo niet sterker onder sommige omstandigheden, als de wet Gods. En de wet van Mede en Perzen was zo sterk dat de wet Gods ervoor moest wijken. Want Daniel mocht zijn God niet meer dienen, want er was een wet van Mede en Perzen uitgegaan, daar kon zelfs de koning zelf niks meer aan doen. Je ziet wat een sterk woord ze hadden. Want de beer heeft nou eenmaal te maken met het woord. Ook de kracht van het woord, alleen er ontbreekt iets aan. Het hoofd is eruit weg. Christus is eruit weg. En waar het nou om gaat is dit. Dat als men, en dan geef ik meteen de toepassing. Als men vandaag aan de dag de autoriteit van Christus ontkent. En dus zegt, waar is hij nou, wat doet hij dan? Kortom, men zegt kaalkop. Dan hou je een woord over waaruit het hoofd weg is. Dan ken je Christus niet die het hoofd is. En dat woord wat je dan overhoudt zal niks anders blijken te zijn dan een beer, namelijk een bediening des doods. Het mag dan woord zijn, het mag dan sterk zijn, maar de wezenlijke inhoud, namelijk het hoofd, ontbreekt. En dat brengt de dood. En waar ik het over heb, zal ik eens een eenvoudig voorbeeld geven dan maar weer wat de meesten van u langzamerhand kennen. Het is dat van Jesaja 28. Dat van de wet Gods, waarin men Christus niet herkent. En dus heeft men alleen gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. En de consequentie daarvan is de dood. Want de wet veroordeelt de dood. En pas als men Christus herkent in de wet, blijkt diezelfde wet over leven te spreken in plaats van over dood. Dat is het verschil. Als je Christus niet ziet, nou je het woord over het woord blijkt een beer te zijn. Zij genadig, men zegt dat, dat in die streken waar men geen leeuwen kende van oorsprong, dat daar werd de beer beschouwd als de koning der dieren. En dat is in het over het algemeen dus hier in wat noordelijke streken, en in ieder geval in Europa. Meer noordelijke gebieden dus. Men beschouwde de beer als koning bij ontstentenis van de leeuw. Waar er geen leeuw is, is de beer koning. En dat is het hele verhaal, want waar we de leeuw niet kennen, waar we de leeuw uit de stam van Juda niet kennen, bedoel ik, die leeuw, hè. Waar we Christus niet kennen, houden we een beer over. Een woord zonder hoofd. Zie, ingekort. Mag dan krachtig zijn, maar brengt geen leven. Het is alleen zo krachtig dat het de dood tot stand brengt. Maar de bedoeling is dat het woord leven brengt. En dat is de uitbeelding van deze, van die beer. Het zijn er zelfs twee. Dat betekent dat het gaat om iets wat in tweede instantie gebeurt. En dus houdt het zeker verband met onze dagen. Waarin Christus verheerlijkt is. Waarin Elisa dus twee delen gekregen heeft van de macht van Elia. Maar als men dat dubbele ontkent, niet alleen eenzijdig, maar langs allebei de kanten zal ik maar zeggen, wanneer men die hele dubbelheid ontkent, dan blijft er over twee beren, want Christus is er niet meer, er blijven er twee beren, en die doden deze mensen, die leven in de 40 in plaats van in de 50. Die doden met deze mensen, en het blijken er dan 42 te zijn die verscheurd worden. En over 42 hebben we het al gehad, want de tijd van droogte in de dagen van Elia was 42 maanden. Want 42 is de getalswaarde van een van de woorden voor zonde. En het is de uitbeelding in het algemeen van de werking van de dood. Nou, meer heb ik er eigenlijk niet van te zeggen. Dat 42 later voorkomt in de tweede helft van de 70ste week van Daniel, dat beschouw ik maar als bekend. Men zal het hoofd moeten kennen en de macht van het hoofd. En als men dat niet doet, zegt men kaalkop, of desnoods men zegt er zit helemaal geen hoofd op, want daar komt het in de praktijk zo ongeveer op neer. Dan zullen er slechts beren zijn en die zullen de dood brengen. Dat, wat hier gebeurd is dan dit, hij was onderweg naar Bethel. En daar kwamen deze figuren vandaan, die verlieten de stad. Ze hoorden daar feitelijk niet thuis, omdat ze de macht van de opgewekte Christus ontkenden. En ze vinden dan ook de dood. En daar tegenover staat vers 25. En hij ging vandaar, dus van Bethel, naar de berg Karmel. En vandaar keerde hij weder naar Samaria. Het zou wat makkelijker geweest zijn als er gestaan had. Hij ging van Bethel vervolgens naar Samaria. Want het volgende verhaal van hoofdstuk 3 gaat inderdaad over gebeurtenissen in Samaria. Maar wat moest hij intussen op de Karmel? Nou, dat zal ik u zeggen. Dat is omdat de Karmel het tegenovergestelde is van een kaalkop. Ik meen me te herinneren, maar dat is dan jaren terug, dus ik sta er niet voor in. Ik meen me te herinneren dat inderdaad over haargroei gesproken wordt als van de Karmel. Dat er zoveel haar groeit als dat de Karmel een vruchtbare plaats is. Maar of het waar is, dat wil ik afwezen. Misschien is het een combinatie die ik zelf gemaakt heb ooit, want dat weet ik niet zeker meer. Maar de gedachte is dat een kaal hoofd, daar groeit niks op. Maar de berg Karmel is ook een hoofd, ook een verhoging zal ik maar zeggen. En daar groeit wel degelijk wat op. Die Karmel speelt trouwens ook een belangrijke rol in het verhaal wat we nog vertellen moeten. En daarom zeg ik het nu meteen maar. De Karmel was niet alleen de plaats waar het altaar stond en waar het offer gebracht wordt in de dagen van Elia. Deze Karmel is namelijk een berg die de uitbeelding is van natuurlijk het koninkrijk, zou je kunnen zeggen. De wijngaard, de vruchtbare plaats enzovoorts. Maar we dienen daarbij te bedenken dat deze Karmel gelegen is aan de zee. Dat is het uitdrukkelijk. Het is een berg die gelegen is aan de zee. En daarom wordt die Karmel ook in verband gebracht met de zaligheid die de heidenen gezonden is, in de eerste plaats. Hè. De vruchtbare plaats is er wel, vruchtbaarheid is er, hè. Geen miskraam, maar vruchtbaarheid, dat is er. Maar niet onder het jodendom, maar onder de heidenen. Daar gaat het om. Waar men namelijk het hoofd, namelijk Christus, erkent. En het punt is dat vele heidenen doen dat niet, natuurlijk, dat is zo. Maar aan de andere kant, vele joden doen dat ook niet. Zij erkennen de Christus niet, ongeacht hoeveel ze weten van de schriften, van het woord, Waar men dat hoofd niet erkent, daar werkt alleen de dood. En of die dood nou werkt buiten de wet om of door de wet, dat maakt ook al geen verschil. Want die dood en de werkzaamheid van de dood is merkbaar in de gehele schepping. In ieder geval sinds dat dit nieuwe verbond in werking getreden is. Het enige manier om daaraan te ontkomen is te komen in de 50, in de noem. Dus geen jongere te zijn, maar in tegendeel deel te hebben aan Jozua, de zoon van Noen. Deel te hebben aan de opgewekte Christus in deze vijfde bedeling. Want in deze vijfde bedeling, in de 50 dus eventueel, kennen wij deze vruchtbare plaats, deze wijngaard, gelegen aan de zee. Van hieruit ga ik een eindje verder. Ik ga namelijk naar 2 Koningen 4. Niet omdat hoofdstuk 3 er niet bij hoort, maar omdat er me toch een tijd ontbreekt om alles te bespreken. En de minder bekende verhalen zijn natuurlijk ook veel minder makkelijk aan te halen. Maar ik ga dus naar hoofdstuk 4. Waar staat een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten. Daar moet je altijd even bij wachten voordat je dat begrijpt, hè. Een vrouw uit de vrouwen van de zonen der profeten. Dat betekent gewoon dat er zo'n bijbelstudiegroep was en er waren ook vrouwen bij. En een van die vrouwen, daar gaat het nu over. Hè? Goed. Een vrouw uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa zeggende: uw knecht, namelijk mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elise zeide tot haar: wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En zij zeide: uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij: ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg wat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die bracht haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar: er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, heer. Gij dan met uw zonen, leef bij het overige. En dan om eerst dan maar de praktische toepassing te geven. Nee, dan moeten jullie niet lachen, ik bedoel het nou serieus. Dat kan ook gebeuren natuurlijk. Die praktische toepassing is zoals u die zelf kunt bedenken. Namelijk zoiets van: de Heer heeft meer om u te geven. Als je maar bereid bent te ontvangen, als je maar berekend bent, als je maar zelf genoeg holle vaten hebt, dan wel. Als je maar zelf genoeg holvat bent, dan ben je beschikbaar om je te laten vullen met de dingen van de Heer. Dat is ook zo. Maar er is veel meer wat dit verhaal zegt natuurlijk. Zeker in het verband waarin het voorkomt. En daar gaat het maar om. Een vrouw uit de vrouwen der zonen der profeten wil zeggen dat het een gelovige vrouw is. In ieder geval. En de man was ook gelovig. En aangezien de vrouw in de Bijbel altijd onder andere een beeld is van Israël, houden we het daar maar gewoon op. De vrouw is een beeld van Israël en nou is de man overleden. En dan weten we precies over welk Israël het hebben we en over welke tijd we het hebben. Dat wist Paulus ook toen hij Romeinen 7 schreef. Toen had hij het erover namelijk dat de vrouw aan de man verbonden is door de wet, zo lange tijd als de man leeft. En als de man gestorven is, dan is de vrouw vrij van de wet des mans. Hij zegt er dan vervolgens bij: hoera, nu kan zij hertrouwen. En ik weet al iemand. He, zoiets, hè? Dus zo ongeveer gaat het dan verder. De gedachte daarbij is dat de Heer en Israël een huwelijksverhouding, een huwelijksverbond hadden. Dat is namelijk het oude verbond. En dat is een verbond wat uiteindelijk beëindigd wordt door de dood van de Heer Jezus. Door de dood van de man namelijk. Dat is weinig bekend, hoewel het gewoon in Romeinen 7 staat. Het is weinig bekend omdat men niet gelooft dat Jezus en Jehovah dezelfde zijn. Of dezelfde is, ik weet nooit hoe je dat zeggen moet. Hè? Maar zo is het wel en dat betekent dat de man Jehovah inderdaad stierf aan het kruis. De verdere complicaties daarvan, die zal ik maar niet aanhalen. Dat hoef ik ook niet, want het gaat er eerst maar om of je het gelooft. Of je daarna begrijpt, daar heb je alle tijd voor om het tot je door te laten dringen. Paulus spreekt daar in ieder geval zo over. De man zou sterven, de vrouw zou dan vrij zijn. En wat er gebeurd is, is inderdaad dat deze man gestorven is. Daarmee werd Israël vrij. Dat wil zeggen, de oude relatie die er onder het oude verbond bestond tussen de Heer en Israël werd afgebroken. En dat betekent dat de verhouding die er was ook in de praktijk tussen de Heer en Israël, die bestond op een gegeven moment niet meer. En door de kruisiging werd daar een eind aan gemaakt. Israël was het volk van God, maar die God was gestorven. Of als u dat wat raar vindt klinken, dan slik ik het ogenblikkelijk in en dan zeg ik, Israël was getrouwd met een man, maar die man is gestorven en nu, ja, wat moet ze nu? Want die man zorgde voor haar enzovoorts. Die bracht ook wat geld in, was de kostwinner en zo. Dat had de Heer immers ook beloofd in het oude verbond, dat ja, geef ons alles wat ze nodig had enzovoorts. Maar nu is deze man overleden en we hebben dus te maken met een Israël na het oude verbond. En dat dit gewoon een historisch feit is, blijkt wel, want na de dood van de Heer Jezus bleef er binnen korte tijd niks meer over van de Joodse natie. Zie, er kwamen schuldeisers trouwens, enzovoorts. Hè? En de huishouding werd als het ware opgeheven. Dus wat moet daaraan gedaan worden? Nou, Elisa zegt dan, wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in huis hebt. Hij zegt, kijk eens bij je rond wat je in huis hebt. Het was voor Elia ook een klein kunstje om te zeggen, weet je wat, ik heb hier nog een flesje olie. En als je dat nou meeneemt, en weet je wel. En een variant krijgen we dan ook op de geschiedenis van die weduwe bij Sarfat. Die had een kruikje olie en altijd als ze wat nodig had, schonk ze wat uit. Het was veel makkelijker trouwens ook hoor. Want je hele huis vol met al die vaten, dat lijkt me ook geen. Ik heb er wel eens een foto van gezien. En zo, hè. Nou, een tekening dus, hè, met een huis vol met vaten. Je kon geen stap meer verzetten natuurlijk in zo'n huis, hè. Wat onpraktisch. En toch moet het hier zo. En ik zal u zeggen waarom. Want er staat, wat hebt gij in huis? Er wordt verwezen, zal ik het eens anders zeggen, er wordt gewezen op de schat van de schriftgeleerden. Want Israël wordt verondersteld onderwezen te zijn, dan wel onderwezen te worden, in het koninkrijk der hemelen. En als het daarin onderwezen is, haalt het voort uit de schat nieuwe en oude dingen. Er was dus al wat in huis. Dat is hetzelfde verhaal als dat water. Dat was er al. Alleen het werkte niet. Het was dood. Het raakt ook altijd op. Het leven raakt op. Er was niet genoeg voorhanden. Maar het was in huis. En zo is het hier bij deze vrouw. Wat heeft ze in huis? Uw dienstmaagd heeft niet met al. Datzelfde als niemendal, hè? Ja, niemendal betekent niet met al. Dat betekent helemaal niets. Uw dienstmaagd heeft niets in huis. Helemaal niets. Behalve dan een kruik met olie. En dan weten we het alweer, want die was er in Sarfat ook. Een kruik met olie. Dingen van deze oude schepping, gevormd uit de aarde, al wat de aarde heeft voortgebracht. Daarom een beeld van de oude mens, maar een beeld van de oude schepping in het algemeen. En daarom ook een beeld van de oude schriften, het oude verbond enzovoorts. En daarin is olie. Want zo is het ook, in die schriften is leven. Voor een gelovige Israëliet is het trouwens zo dat er altijd leven geweest is in de schrift. Zelfs in Genesis. Echt in het oude verbond. En er zijn heel wat gelovige Israëlieten die zelfs in de dagen van de wet geleefd hebben vanuit dat leven wat God geeft. Weinig bekend, maar daarom is het wel zo. Die kruik met olie was er. Het was wel erg beperkt, maar het was er. En dan staat er, toen zeide hij, ga ijs voor u vaten van buiten. Ze had thuis één vat. Gevuld met olie. En dan moeten de vaten gebracht worden van buiten. Dat zijn dus vaten die verre zijn. En die moeten nabij gebracht worden. Even kijken wie de Efeze 2 gelezen heeft. Hè. Het zijn vaten die van buiten gehaald worden, die nabij gebracht worden. Ze worden gebracht in het huis van deze vrouw. Dat wil zeggen, eerst maakten ze geen deel uit van het burgerschap Israëls en daarna wel. Eerst behoorden ze niet tot het huis Gods. Of het huis Israëls, maar dat is hetzelfde in dit geval, hè? Of in vele gevallen zelfs. Hè? Maar daarna horen ze er wel bij. Het wordt van buiten gehaald. Ga eens voor uw vaten van buiten. Van al uw buren, van al uw naburen. Ledige vaten. Ja, ze zou ik volle hebben kunnen halen. Maar het staat er uitdrukkelijk bij. Lege vaten. En ik zeg elke keer, dat zijn die dingen die zo hard klinken. Die moeten nodig gevuld worden. Dan zingen ze ook een toontje lager. Maar goed, dat is weer de muziek. Dat is echt zo. Die zingen een toontje lager. Vroeger had je zogenaamde jug bands. Die maakten muziek op flessen of vaten. En die werd opgeblazen namelijk bovenin. En de toonhoogte van het vat werd bepaald door de mate waarin het vat gevuld werd. En, ja. Dus er werd gestemd. Dus dat kan inderdaad. Maar goed, we zullen het daar niet over hebben. Ze moest dus lege vaten hebben. De vaten moesten gevuld worden. Dus mocht u uzelf beschouwen als een leeg vat, dan zou ik zeggen, dat komt goed uit. Want zulke vaten zijn geschikt voor de Heer. Zeggenadig, een vat. Het woord vat heeft in de Bijbel, in de klassieke talen, ook altijd een beetje de betekenis van instrument of van kanaal, middel of gereedschap. Niet alleen dat het wat in kan houden, maar het heeft ook de betekenis van iemand kan er iets mee doen. Het kan ergens toe gebruikt worden. Dat is een vat. En het is zo dat de Heer deze vaten wil gebruiken. Of beter, dat deze vaten gebruikt worden om de zegeningen aan Israël, de vrouw, te vervullen. En zelf had ze maar één vat, er zat inderdaad olie in. Maar daar worden andere vaten aan toegevoegd. En deze ene vat met olie is dan bijvoorbeeld een beeld van de gelovigen in Israël die gevuld zijn met het woord van God. Met de geestelijke dingen. Het gelovig overblijfsel dus. Laten we zeggen, deze vrouw is de uitbeelding van die 7000 man die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Zo zit dat dan, hè? Zij die gevuld zijn met het leven en dus met het woord wat God geeft. Maar het is maar één vat. Het is wat weinig. En dat komt omdat het gaat om een overblijfsel. Ze heeft niks in huis, het huis is leeg, het is alleen het ene vat. Het is een minderheid uit Israël die tot geloof kwam ooit in de dagen van de Heere Jezus en dus in de dagen van de opvolging van Elia en Elisa. Want over die dagen hebben we het, de dagen van het inwerking treden van het nieuwe verbond. Het zijn er maar weinig. Het huis was leeg. Maar u weet hoe het gaat. Gaat uit in de heggen en stegen, of steggen zal het dan wel zijn, en dwingt ze in te komen opdat mijn huis vol worden, zei de Heer. En dan ging het om genoden voor de maaltijd. En hier gaat het om vaten voor in het huis. Maar het beeld blijft hetzelfde. Het heeft ook precies dezelfde betekenis. Er waren er in Israël weinig. Natuurlijk. Maar er was wel. En dat wat in Israël was, bleek genoeg te zijn om toch het hele huis te vullen. En dat is die waarheid waar we van de week al verscheidene malen naar verwezen hebben. Namelijk dat weliswaar de zaligheid uit de Joden is, inderdaad. Al is het dan ook uit het overblijfsel daarvan. Maar het komt vandaar tot de heidenen. En begrijp me goed, die heidenen krijgen daardoor deel aan de zegeningen die eigenlijk voor Israël bestemd zijn. Je zou een andere vergelijking kunnen maken. Spring maar heen en weer, omdat je al die beelden misschien zelf in je eigen tijd weer wat uitgebreider zou bestuderen. Je hebt bijvoorbeeld hier het beeld van het huis. Het zou vol moeten zijn met vaten, met olie. Het is er niet, het is maar één vat met olie. Al die andere vaten zijn er niet, het is er maar één. Staat er ook, ik heb niet met al. Dat betekent dat al het andere is weg. Het is het ene vat wat overgebleven is. Hè? En dus al die andere vaten zijn weg, er is maar één over. Maar er worden vaten van buiten gebracht in het huis. En die worden gevuld met olie uit dat ene kleine vat. Nou, je moet toch wel aardig blind zijn. Wil je dan niet meteen de vergelijking zien met Romeinen 11. Waarvan we een gedeelte al aangehaald hebben. En als we het gedeelte wat we aangehaald hebben vervolgen, krijgen we daar het beeld over die olijfboom, waarvan de takken zijn afgesneden. Nou, niet allemaal, maar laten we het beeld gelijk houden en zeggen, er is nog één tak aan overgebleven. Het is wat weinig, maar er is er één. Je zou zelfs kunnen zeggen, er is alleen de stam overgebleven, maar zo staat het er nou eenmaal niet in Romeinen 11. Maar laten we zeggen, die wortel van die boom is er in elk geval nog wel. Misschien is dat dan een betere vergelijking. En op die boom worden dan andere takken geënt, opdat ze deel zouden krijgen aan de sapperen, aan de vettigheid van die wortel, van die oorspronkelijke boom. Dat wil zeggen, takken zijn weg, er blijft wel wat over, maar de meeste takken zijn weg. En andere takken van andere bomen worden daarop ingeënt en ze krijgen deel aan dat wat die takken die er nog waren al hadden. Nou, zo'n verhaal vinden we hier ook. De vaten zijn weg. Maar er worden andere vaten binnengebracht die gevuld worden met hetzelfde als waar het ene vat mee vol zat. Namelijk olie als het type van de Heilige Geest, of gewoon als een beeld van het leven dat God geeft. Door zijn woord, uiteraard. Nou, dat is het verhaal. En dan zie je een verschuiving van de werkzaamheid van dat nieuwe verbond. Ik maak er ook wel eens een tekening bij, dan schiet me ineens weer te binnen. Dat is dat verhaal van dat we de zegening hebben, die komen van Abraham, Isaac en Jacob, van de wortel van de boom, zal ik maar zeggen. Ze komen tot Israël, in principe, daar is het aan beloofd. Maar het blijkt dat slechts een deel van dit hele Israël tot geloof komt. Dit is het gelovig overblijfsel. Het is erg klein overblijfsel, want je kunt de lettertjes niet eens lezen op die afstand. Dat weet ik wel, maar dat geeft niet, hè. Maar daar staat geloof, dat is een gelovig overblijfsel, maar een klein beetje. En dat betekent dat die rest inderdaad daar geen deel aan heeft. En dat kleine beetje, dat gelovig overblijfsel, maakt dus de ommezwaai mee, laten we zeggen, van Elia naar Elisa. Of van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En dat betekent dat het oude verbond, dat zat hem vast op Abraham. Ik heb het nou over de natuurlijke Abraham en zijn natuurlijke afstammelingen, Israël dus. Maar we krijgen bij het nieuwe verbond een verbond gebaseerd op het zaad van Abraham, namelijk Christus. En dan blijkt dat dat kleine gelovig overblijfsel niet meer behoort tot het oude Israël in de zin van de natuurlijke afstammelingen van Abraham. Maar het krijgt deel aan de beloften die via Christus, via het zaad van Abraham, tot gelovigen komen. Het komt niet rechtstreeks via afstamming, zegt Romeinen 9, dat is twee hoofdstukken eerder, dan Romeinen 11, maar het komt via het zaad van Abraham. En dat betekent dat het gelovig deel krijgt aan de belofte die God gedaan heeft en die hij tevoren bevestigd heeft op Christus. Maar aangezien het niet een kwestie is van afstamming, maar van geloof, om deel te hebben aan die belofte, is het dus zo dat ook de gelovigen uit de heidenen deel krijgen aan die belofte. En dan krijgen we weer een grotere groep. Want dan betekent dat we twee categorieën naast elkaar hebben. Aan de ene kant de natuurlijke afstammelingen van Abraham. Aan de andere kant hebben we de afstammeling of erfgenamen van het zaad van Abraham. En dan blijkt dat die laatste categorie voor een klein deel bestaat uit Israëlieten. Uit natuurlijke afstammelingen van Abraham. Maar het is zo, omdat dat gelovigen zijn. Maar de beloften die oorspronkelijk via Abraham tot hen gekomen zijn, komen nu tot hen via Christus. Maar niet alleen tot hen, maar ook tot de gelovigen uit de heidenen. Want dit waren dan natuurlijk Joden en dit zijn dan verder heidenen. En dat blijkt inderdaad dat die heidenen die verre waren, die helemaal geen afstammelingen waren van Abraham, die zonder God en zonder hoop en zonder Christus in de wereld waren, dat die nabij zijn gebracht en zijn toegevoegd tot het huis Gods. Ze hebben daar deel aan gekregen. Terwijl het oorspronkelijke Israël als het ware terzijde gezet is en geen deel heeft aan de vervulling van de belofte, hebben dus heidenen die tot geloof komen wel deel aan die belofte. Maar ze behoren uiteindelijk tot dezelfde categorie. Namelijk de groep die gelooft en dus leeft onder het nieuwe verbond. Is maar een kleine overlapping. En die overlapping, dat is precies de weg waar langs die zegeningen doorgegeven worden, zou je kunnen zeggen. De zaligheid is uit Israël. Jawel, maar het is alleen uit een gelovig Israël. En dat is een kleine minderheid. En wij als heidenen zijn toegevoegd aan die kleine minderheid uit Israël. En als ik Romeinen 11 zou behandelen, zou ik zeggen, dat kleine groepje hier van afstammelingen van Abraham dat tot geloof komt, is het gelovig overblijfsel van Israël. En dat is het niet omdat het van Abraham afstamt, maar omdat het gelooft. En dat betekent dat wij die geloven en wij die deel hebben gekregen aan dezelfde belofte, wij gelovigen uit de heidenen, behoren dan dus inderdaad tot het gelovig overblijfsel van Israël. En je kunt uit de Romeinenbrief zelf ook geen andere conclusie trekken. Sommigen noemen dat dan geestelijk Israël en dan ontstaat vervolgens verwarring. Maar niettemin is dat volkomen correct. Ja. Je kunt uit Romeinen geen andere conclusie trekken dan dat welke gelovige dan ook vandaag aan de dag deel uitmaakt van het gelovig overblijfsel van Israël. Ja, niet vanwege afstamming, maar vanwege geloof. Want u moet goed begrijpen, ik heb er vroeger wel eens discussies over gehad met anderen. U moet goed begrijpen dat je kunt echt niet zeggen dat, dat het orthodoxe jodendom het gelovig overblijfsel is in Israël. Want het is ongelovig. Hoe orthodox het ook is, het is ongelovig. Ja, en daag me niet uit, anders dan gaan we het erover hebben dat er ook, laat ik het voorzichtig zeggen, maar dat de orthodoxie in het christendom in de praktijk toch ook wel een aardige hoeveelheid ongeloof demonstreert. En dan zeg ik het voorzichtig dus, hè. Hoeft niemand zich aan te trekken. Maar daarom is het wel zo natuurlijk. Hè? Een orthodox Israël, dat was bijvoorbeeld Paulus in zijn dagen. Maar daarom was hij wel ongelovig en hij moest tot bekering komen. Zie je? Je vindt onder Israël, onder het Jodendom, niet een gelovig overblijfsel. Het is allemaal ongelovig. Daar gaat het om. En als het tot geloof komt, gelooft het in Jezus van Nazareth als de Messias. Maar dan hoort het, niet omdat ik het zeg, maar omdat men nou eenmaal in deze tijd leeft, dan behoort het tot de gemeente. En als je dat het christendom wil noemen, wel, dan is het het christendom. Zo is dat. Maar dan is men niet Israël naar vlees, maar dan is men Israël in andere zin. Dan is Jacob Israël geworden. Dat is het eigenlijk. Maar niettemin, het gelovige overblijfsel wordt gevormd uit Joden en Heidenen van dagen de dag, waarbij het Jodendom uiteraard een minderheid vormt, maar via dat Jodendom is het tot ons gekomen. Het was een minderheid uit Israël, laten we zeggen 12 apostelen, of zo je wilt 13 of 14, of misschien 120, maar het was een minderheid uit het Jodendom die het evangelie gebracht heeft tot het Heidendom, tot de Heidenen. En zij zijn toegevoegd aan die minderheid. Maar bij God zit het niet op het aantal vast. Maar het principe blijft, de gelovigen zijn erfgenamen. Nou, die overgang wordt hier geïllustreerd. Alle vaten, hè? Alle vaten waren weg. Was niemand al. Er was van alles niks over. Zei Elia ook een keer. En toen bleek dat er toch nog wel een paar over waren. Dat zie je hier ook. Uw dienstmaag heeft niemand al. Dan alleen, oh ja, dus natuurlijk, er zijn nog 7000 die ik nu voor Baal niet gebogen hebben. Al zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Kortom, er is nog één vat, één kruikje met olie. Nou, en dat was bijvoorbeeld Paulus en Petrus en Johannes en hoe ze maar geheten mogen hebben aan apostelen. Die paar eerste christenen uit het Jodendom die vervolgens het evangelie gebracht hebben aan de heidenen. Zij hebben van hun bezit van hun inhoud, van dat wat zij in zich hadden, het leven van Christus, olie dus, hebben ze uitgedeeld. En dat het bij hen zelf niet minder werd, wel, dat lijkt me een duidelijke zaak. Geestelijke dingen kunnen we helemaal uitdelen zonder er zelf armer van te worden. En vandaar, olie kun je uitschenken zonder dat het minder wordt. Alleen, je kunt alleen olie uitschenken waar het noodzakelijk is. Wij kennen waarschijnlijk, de meeste van u kennen waarschijnlijk die ervaring. Dat je olie bij je hebt, hè? Ja, ik bedoel het niet hoogmoedig, maar even onder ons dan, hè? Dat je olie bij je hebt en dat je het ook graag kwijt wil, graag zou willen uitschenken. Je weet het anderen niet hebben, je hebt zelf overdoel, want je weet dat je door kan schenken, hè? Hoe meer, steeds meer, weet je wel, hè? Maar niemand wil het. Of er zijn geen vaten beschikbaar, er melden zich geen vaten aan. Er zijn wel vaten buiten, maar het moet in huis gebeuren, begrijp me goed hoor. Je kunt wel uitgaan in de wereld en daar het woord van God brengen, het zal blijken dat dat niet helpt. Dat is echt waar. Op risico dat u me niet begrijpt, maar volgens, laat ik dan heel bescheiden zeggen, zoals ik het zie, is het zo dat de meest efficiënte en ook, geloof ook, de beste manier om het evangelie te brengen, is het evangelie te brengen aan hen die er hongerig voor zijn en die bij u komen en u ernaar vragen. Dat zegt niet dat het niet gebeurt. Dat gebeurt wel degelijk. Dat zijn de mensen die zoekende zijn. Dat zijn de mensen die het nodig hebben. Dat zijn de mensen tegenover wie wij zekere verantwoordelijkheid hebben. Want onze verantwoordelijkheid als gelovigen is niet primair uitgaan in de wereld. Integendeel, onze verantwoordelijkheid is primair uitgaan uit de wereld. Niet uitgaan in de wereld. Het is een uitgaan uit de wereld. Maar daarnaast is onze verantwoordelijkheid om altijd bereid te zijn, staat niet dat het altijd moet, maar staat wel dat we altijd bereid moeten zijn om getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. Dat is heel bescheiden, maar zo werkt het. En duidelijk moet zijn, als mensen zoekend zijn, dan zegt de schrift, zij zullen vinden. Het moet ook duidelijk zijn, als er mensen in onze omgeving zijn die op zoek zijn naar waarheid, werkelijk op zoek zijn naar de waarheid, Ik zeg expres niet Christus, maar naar de waarheid, dan zullen ze vroeg of laat ons pad kruisen. En ze zullen u ernaar vragen, van hoe heb jij dat nou? En daar ligt onze verantwoordelijkheid. Dat is helemaal niet de kwestie van uitgaan of georganiseerd evangelisatiebedrijven of georganiseerd uitgaan met traktaatjes, jij die straat en ik die straat. Dat mag wel, daar gaat het niet om. Maar ik zei alleen, en ik herhaal het dus nog eens een keer, dat de voor de hand liggende Bijbelse methode is precies andersom. Wat Paulus aanvankelijk deed was uitgaan in de wereld. Maar waar hij zijn leven mee eindigde was met precies het tegenovergestelde. En niet omdat hij niet anders kon, maar omdat hij niet anders mocht. Hij zat in zijn eigen huis en de mensen kwamen bij hem. En dan legde hij het ze uit en dan gingen ze vanzelf weer weg als het niet bliefde. Dat is het. En wat ik zeggen wil is dit. De vaten moeten bijgebracht worden, moeten toegevoegd worden aan het huis. En in het huis worden ze gevuld. En niet daarbuiten. Ik wil het niet overdrijven, maar ik wil u toch zeggen dat ik mensen ken, bij name, die zeggen, ik kan er niet tegen als iemand buiten op straat de naam van de Heer Jezus noemt. En hij doelde op evangelisatietechnieken, waar met een paar honderd watt, zal ik maar zeggen, over het hele dorp het evangelie gepredikt werd. Niet dat de boodschap niet goed zou zijn, niet dat het niet tot zegen zou zijn voor mensen. Ik hoop dat u me goed begrijpt, ik heb er niks tegen. Integendeel, maar wij kennen misschien dan toch, ik denk dat sommigen van jullie dat ook wel zullen hebben, we kennen dan toch wel die gedachte van, moet dat nou zo? Moeten we nou zo palen voor de zwijnen werpen? Moeten we nou zo provocerend de naam van de Heer te grabbel gooien van mensen die toch niet blieven? Natuurlijk zult u zeggen, ja, maar dat weet je toch niet of ze het niet blieven. Misschien is er iemand voor wie het bestemd is, zeg ik, ja, dat weet ik. Maar waar het om gaat is dat een dergelijke methode in principe niet een Bijbelse methode is. En in ieder geval niet in deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Het gaat niet om het uitgaan, het uitschreeuwen over de wereld en van de daken. Het gaat om het leiden tot hem. Het brengen tot hem. En dat betekent ook dat mensen die zoekend zijn, die komen vroeg of laat bij ons in huis terecht. Of in onze gemeente, maar dat is gewoon precies hetzelfde hoor. En daar worden ze gevuld met het woord van God. Ze het willen tenminste. En anders zal blijken dat ze toch niet meer langskomen. Dat is het gewoon. Dan blijven ze vanzelf al weg. Ook uit onze gemeenschappen. Dat is tragisch, maar het is dan eenmaal zo. Niet alle vaten zijn beschikbaar. Niet alle vaten willen zich laten vullen. Niet alle naburen, zal ik maar zeggen, willen zich laten vullen met deze olie. En zeker niet in ons huis. Maar zo moet het wel. En dat huis waar het hier om gaat is natuurlijk gewoon de gemeente zelf. Waar het vat ingebracht moet worden. En daar wordt het gevuld met het woord van God.
Als er wat tegen 25 kwam van olie tekort. Vragen die wijze maakten. Die konden ze blijven schenken.
Ja, dat was ook zo. Maar ze bleven ook niet schenken. Ze sliepen trouwens ook, hè?
Stel.
Ja. En bovendien dienen er daarvoor voor licht. Nou, ik ga daar liever niet op in, om de eenvoudige reden dat die situatie van Matteüs 25, die gelijkenis van de wijze en vijf dwaze maagden, dat is een gelijkenis die niet verband houdt met onze tegenwoordige bedeling. Dat is niet een dooddoener, want dat is nou eenmaal zo. Dat spreekt over de tijd tussen de komst van Christus op de Olijfberg en de verschijning van de Heer op de troon zijner heerlijkheid. Het spreekt dus over de tijd waarin de 144.000 het evangelie prediken over de aarde. En bovendien moet ik zeggen, olie was ook toen verkrijgbaar bij de verkopers. Nou, dat waren die 144.000. Maar daar zullen we dan verder maar niet op ingaan. Maar het principe blijft, ik hoop dat u me begrijpt, ik heb nooit kritiek op de manier waarop iemand meent het woord van God te moeten uitdragen. Ik weet niet waartoe iemand geroepen is. Ik weet niet wat voor nut het heeft. En sommigen van u zullen waarschijnlijk door dit soort evangelisatiewerk inderdaad tot de Heer gebracht zijn. Dat kan heel goed, natuurlijk. Daar gaat het me ook niet om. Ik ben er ook geen tegenstander van. Maar ik heb het echt meegemaakt. Niet alleen de anderen dat zeiden, maar ik heb het zelf ook wel eens dat ik bij een openlucht samenkomst sta. En dat ik denk, ja, moet het nou zo? Dat denk ik, dat zal ik ze niet vertellen. Hè? En soms denk ik inderdaad ook dat de naam des Heren te grabbel gegooid wordt. Maar dat is meestal niet omdat zo hard geschreeuwd wordt, maar meestal omdat men hem dingen toeschrijft die men hem niet zou moeten toeschrijven. Maar goed, laten we het daar maar bij laten. Dan gaat het dus om in de praktijk. En wij ervaren dat trouwens bijna dagelijks, dat de beste manier om het woord van God te verbreiden is inderdaad niet het uitgaan, maar is het uitnodigen. Dat wil zeggen, de mensen bij ons komen en met ons doen dan later kennis maken, met ons geloof kennis maken. We praten gewoon met ze in onze omgeving in de eerste plaats. Dat is logisch ook, want zij die zoekende zijn, zijn over hun eigen milieu, hun omgeving, hun eigen leven en de inhoud ervan, zijn ze ontevreden. Wat zouden we bij hen zoeken? Wat zouden we hen brengen? Wij brengen hen niet. Wat? Zij moeten daaruit. We moeten de dingen verlaten. We hebben niet een woord voor de wereld, opdat het woord in de wereld zou vallen en daar vrucht zou dragen. Het is andersom. We hebben een woord voor hen die eventueel bereid zijn die wereld te verlaten. En dat betekent dat ze dan bij ons komen. Nou, ik bedoel niet speciaal hier in Wezep, maar ik bedoel zo dat ze toegevoegd worden aan de gemeente. En dat huis, daar hebben we het over. Dat is de Bijbelse gedachte. En dat gebeurt hier. De vaten worden gehaald van buiten en de vaten worden binnengebracht. Daarna ziet niemand wat ermee gebeurt. Dat gebeurt in huis. De deur zit op slot, gebeurt binnen. En de vrouw staat de olie uit te schenken, de vrouw en haar zoons trouwens, staan de olie uit te schenken in al die vaten, zoals Jozef in de gevangenis enzovoorts. De lakens uitdeelde, letterlijk en overdrachtelijk. He, in de gevangenis. Dat is precies hetzelfde beeld. De deur dicht, het is verborgen. Het is hetzelfde als dat de Heer Jezus. Moest opletten. Het is hetzelfde als dat de Heer Jezus eerst die bloedvloeiende vrouw geneest. Een beeld van dat de wereld alsnog vruchtbaar wordt. En zelfs Israël ook alsnog vruchtbaar wordt. Maar wanneer er sprake is van nieuw leven, gebeurt dat niet in het openbaar. Maar gebeurt dat binnen, bij Jairus binnen in het huis. En dan gaan de deuren dicht. En dan is het dochtertje, ik zeg u sta op. Zie, dat gebeurt niet buiten. De wereld wordt vruchtbaar, maar kan dus weer vrucht voortbrengen. Maar of het ook vrucht voortbrengt, dat is buiten niet te zien. Dat ziet men alleen in de binnenkamer. En daar gaat het hier om. Daarom staat er, eis voor uw vaten van buiten in vers 3, van al uw naburen, ledige vaten. Beeld van de zondaar, de mens. Maak er niet weinig te hebben. Dus je moet wel degelijk zorgen dat er zoveel mogelijk zijn. Dat wel. En dan staat er, kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vonnis. Dan moet ik weer denken aan het sluiten van de deur van de ark. Dat is ook weer zoiets, hè? Precies eender. Gaat men naar binnen, deur dicht, men kan er niet meer uit, niet meer in, niks meer. En binnen wordt men verzorgd. Binnen heeft men leven. Nou, zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor de zonen toe. Die brachten naar de vaten toe en zij goot in. En dan was zes het geschieden als die vaten vol waren, dat ze tot haar zoon zeiden, breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. En de olie stond stil. En dat spreekt natuurlijk over de vervulling van Gods werk in deze tegenwoordige bedeling. Het huis is vol, de olie is uitgegoten, het houdt op. Er komt een eind aan deze bedeling van de genade, zo is het nou eenmaal. Hè? De volheid der heidenen, spreekt de Romeinen 11 over. Die zal een keer ingaan en dan is het vol. En dan staat er hier in 2 Koningen 4. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld weer. Gij dan met uw zonen, leef bij het overige. En zij leefde nog lang en gelukkig. Nou, niet helemaal. Toen kwam nog wat ramspoed, maar daar hebben we daarna wel weer over. Maar het gaat erom dat hiermee haar de schuld die zij had voldaan was. Welke schuld heeft Israël dan? Want we spraken over de vrouw als een beeld van Israël, een gelovig Israël. Welke schuld heeft die Israël? Wat zou het moeten doen? Dat weet u, hè? De taak van de vrouw is water halen, hebben we al eens gezegd. Zorgen voor het water. De taak van Israël is om het water te halen, dat wil zeggen om het woord van God te distribueren. Nou, te prediken dus. Dat is het hele verhaal. En wij leren gewoon op de zondagsschool weer, Israël is Gods heilsorgaan in de wereld. Wij wisten niet wat het was, maar we leerden het wel. Israël is Gods heilsorgaan in de wereld. Gods heilsinstrument. Gods vat dus. Gods watervat in de wereld. Brengt het water rond. En in dit geval gaat het dan niet om water, maar om meer om nieuwe verbond en dus om olie. Maar niettemin blijft de functie gelijk. Dat is wat Israël zou moeten doen. En wat hier gebeurd is, is dat die schuld van die vrouw, van dat Israël, is ingelost. Want de bedoeling was dat via haar de zaligheid zou komen tot de volkeren. En dat is precies wat in deze bedeling gebeurt. dat de zaligheid via het Jodendom of vanuit het Jodendom komt tot de volkeren. Let wel, we hebben het over de vrouw. We hebben het over Israël als natie. We hebben het niet over een individuele Israëliet of zo, want die hebben er vandaag gewoon het part nog deel aan. Maar we hebben het over de roeping van het volk als zodanig. Want de oorspronkelijke belofte aan Abraham, niet Mozes, maar Abraham, was in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. En deze woorden wordt over gediscussieerd, maar dat moet je niet doen, want ze zijn dubbelzinnig. Dat betekent, ze hebben een dubbele betekenis. Want natuurlijk is het zo dat die belofte aan Abraham vervuld zal worden straks in het geopenbaarde koninkrijk, in de 1000 jaren zullen we zeggen, waarin de zegeningen van Israël zich zullen uitstrekken over alle andere volkeren, omdat alle andere volkeren door hun bekering zullen ingelijfd worden bij het Israëlitische wereldrijk van de Christus. En dus heten ze allemaal Israël. Net zo goed als al die volkeren die ingelijfd werden bij het Griekse wereldrijk sindsdien Grieken genaamd werden in de Bijbel. Weet je niet, je had Joden en Grieken. Al waren het ook Romeinen of Turken of hoe het maar heten mag. Maar het waren Grieken. Omdat ze deel hadden gekregen aan het Griekse Rijk en daarmee de Griekse cultuur. Ze bleven Grieken. En als in de toekomst de volkeren ingelijfd worden bij Israël, bij het Israëlitische wereldrijk, heet er Israëlieten. Ja, Israël is groot. Er horen zelfs heidenen bij, ja. Zelfs een meerderheid van heidenen in de 1000 jaren. Want de volkeren samen zijn groter, hebben meer leden dan alleen Israël. Israël is niet, mag dan misschien het grootste volk zijn onder de volkeren, maar het is zeker niet groter dan alle 70 volkeren bij elkaar. En daar gaat het maar om. Die situatie namelijk bestaat vandaag de dag ook. Want ook vandaag worden alle geslachten des aardrijks gezegend via het zaad van Abraham en dus ook via Israël. Nu zegt u, ja, geestelijk. Ja, natuurlijk, geestelijk. Natuurlijk, we hebben het over geestelijke dingen. Trouwens, in de openbaring van het koninkrijk is het ook geestelijk, hoor. Het gaat wel degelijk om geestelijke zegeningen die via Israël tot de heidenen komen. Dat is nu ook zo. Alleen nu komt het niet tot alle Israëlieten en niet tot alle heidenen. Maar nu tot een deel van de Israëlieten en tot een deel van de heidenen. En dan zeg je, nou, heb je toch een verschil? Dan zeg ik, nee, er is geen verschil. Is zelfs een overeenkomst. Want in die dagen komt het tot alle gelovige Israëlieten en tot alle gelovige heidenen. Er zijn alleen geen anderen. Bij het begin van het 1000-jarig rijk. Dan zijn alle Israëlieten gelovigen en alle heidenen ook. Op dat moment, op dat tijdstip. Hè? Nou, en zo is het vandaag ook. Die zegeningen komen tot alle gelovige Israëlieten en alle gelovige heidenen. Waarbij de Israëlieten weliswaar een minderheid zijn. Maar zij zijn de aanleiding voor al wat er tot stand gekomen is. Het is trouwens altijd zo, één tarwekorrel sterft en draagt vrucht. 30, 60 en 100 fout. In rekenkundige volgorde. En dat geldt natuurlijk voor de Heer Jezus Christus, maar het geldt voor Israël ook. Israël wat sterft, maar wat degelijk vrucht draagt. Veel vrucht zelfs. Zie? Nou, dat is wat hier wordt uitgebeeld. En daarmee is de schuld van Israël fundamenteel ingelost. En daar leest het ook van. Het bestaansrecht van Israël is gebaseerd op haar roeping om het evangelie, om, laat ik zeggen, het woord Gods te prediken en om de geestelijke zegeningen van God, olie dus, uit te dragen aan de volkeren. En dat is precies wat in Hosea staat. Daar staat, het volk heeft de kennis verworpen, nou dan zal ik het volk verwerpen. De volk wil geen priester zijn, wil de volkeren niet leren, wel dan neem ik haar het priesterschap af. Nou, dat is gewoon het hele verhaal. Als Israël niet aan haar roeping beantwoordt, wordt het terzijde gesteld. Want wat moet God er dan mee? Dan kan het ook niet volk van God zijn, heeft het geen bestaansrecht. Israël was niet een van de 70 volkeren. Israël is een speciaal geroepen volk, op bijzondere, laten we zeggen, bovennatuurlijke, wonderlijke wijze verwekt uit Abraham en Isaac en Jacob enzovoorts. En uit Egypte, noem maar op, hè, op wonderlijke wijze verwekt, opdat God zijn werk door dat ene bijzondere volk zou doen. En als dat volk dat weigert om dat te doen, netjes gezegd, dan betekent dat het volk zijn bestaansrecht verliest en dus terzijde gesteld wordt. Dat is in onze tijd ook inderdaad de situatie. Het is terzijde gesteld. Maar aan de andere kant was er een gelovig overblijfsel wat werkelijk Israëliet was en wat werkelijk besneden was, wedergeboren namelijk. En via die categorie, via die minderheid, via dat gelovig overblijfsel, is inderdaad het woord van God verspreid geworden onder de volkeren, is de zaligheid gezonden aan de heidenen. Want je kunt natuurlijk zeggen, er staat, de zaligheid is aan de heidenen gezonden. En dan zeg je, nou, net goed voor Israël. Maar begrijp me dan goed, die zaligheid is door Israël aan de heidenen gezonden. Spreekt niet alleen over de terzijdestelling van Israël, maar spreekt net zo goed over de functie die Israël daarin gehad heeft. Het was wel een minderheid van Israël, maar dat was het echte Israël. Al die lui die voor Baal bogen in de dagen van Elia, dat mag zich dan Israël genoemd hebben. Maar het had niet het recht om zich Israël te noemen. Want Israël is de naam die slechts gegeven kon worden aan die 7000 die hun knie voor Baal niet gebogen hadden. En daarom ben ik nog steeds van mening dat de huidige staat Israël nooit zo zou mogen heten. Noem het dan Jacob. Maar het is geen Israël. Want bekeerd moet het nog steeds worden. En dan zal het pas echt Israël zijn. Zo is het. Ja, men loopt hard op de dingen vooruit. He? Eigent zich wat toe. Wat en die toekomt. Want Israël, dat zijn degenen die geloven en die leven uit de zegeningen die God beloofd heeft. Ongeacht de afstamming, maar alleen geacht geloof. En daar gaat het om. Wel, hiermee is de functie van Israël dus inderdaad vervuld. Daar moet het dan ook van leven. En daaraan dankt het haar leven en haar bestaan, zegt. Deze waarheid wordt trouwens nog veel uitgebreider uiteengezet in de geschiedenis die nu volgt. Waar we weer een vrouw hebben. Nou, niet dezelfde. Want deze is nog getrouwd. Tenminste, aan het begin van het verhaal. Later ook niet meer, hoor. Maar aan het begin van het verhaal wel. De man verdwijnt een beetje schielijk van het toneel. Dat wil zeggen, zo is hij er. En ineens denk je, hé, waar is die man nou eigenlijk gebleven? Die komt niet meer. Die is weg. Dat is de man van Maria trouwens. Hè? Jozef. Die was er een poosje. Ineens denk je, hé, wat zou van hem geworden zijn? Dan is hij van het toneel verdwenen. Dus dat heeft inderdaad te maken met het verdwijnen van het oude verbond, hoor. Maar goed, we krijgen de geschiedenis van Elisa, die komt bij de Sunamitische. Het geschiedde ook op een dag als Elisa naar Sunem trok. Er is dus een plaats die Sunem heette. In elk geval, want dat staat er. Het schijnt min of meer in het noorden van het land gelegen te hebben, in het gebied van Issachar, als ik goed heb onthouden. En als ik nog beter heb onthouden, dan is Issachar de vijfde zoon van Lea. Niet van Jacob, maar van Lea. Het is de negende zoon van Jacob en de vijfde zoon van Lea. Het was een ingewikkelde familie daar natuurlijk. Maar goed, dus daar heb ik niet zoveel verstand van. Maar in ieder geval, Sunem lag daar. U wilt natuurlijk meteen weten wat Sunem betekent. En dat weet men eigenlijk niet zo goed te vertellen. In de handboeken komt men er nooit uit. Want dan zegt men, Sunem betekent vredig, rust. Maar dat komt omdat men doet alsof Sunem hetzelfde is als Salem. Shalom dus. Dus men verwisselt gewoon eerst een letter en zegt, nou weten we wat het betekent, vrede. Dus dan is het een vredige vrouw. Nou, dat was het niet helemaal, hoor. Nee, dat is het niet. Sunem, dat betekent dat ze twee delen heeft. Eigenlijk. Want Sunem is afgeleid van Shani. En Shani, of Shana, weet je veel, dat woord betekent twee. Of ook jaar. Maar Israël kent een dubbele jaartelling. Dus er blijft toch een tweeheid. Hè? Kent een dubbele jaartelling. Eén die begint op de eerste van de eerste maand. En één die begint op de eerste van de zevende maand. Maar dat had ik van de week al een keer gezegd. Geloof ik. Hè? Dus dat is iets met een twee. En verder betekent het ook tand. Shin. Betekent tand. En dat is helemaal een lang verhaal. Want daar hebben we altijd. Die hebben we in twee categorieën. Nou, eerst in twee rijen. Een rij boven, één rij beneden. Dan hebben we nog twee soorten tanden, namelijk enkele en dubbele. Namelijk gewone tanden en kiezen. Want wij noemen dat een prompt en kies, maar dat is een dubbele tand. En verder blijft het nog zo dat we van nature ook inderdaad twee maaltanden krijgen. Dus als dat niet een twee is, weet ik het niet meer. Ik ben trouwens aan mijn vierde stel bezig, maar nou goed. Want die tanden van mij hebben de tanden destijds niet kunnen doorstaan. En laatst sprak ik iemand die had zelfs zijn gebit gebroken. Dat kan natuurlijk ook nog. En toen zei ik, dat hoort ook eigenlijk zo. Maar dat begreep je niet. Maar tand heeft inderdaad met tijd te maken. Met slijtage. natuurlijk, dat is zo. Maar de tand en dus ook de tijd, want let erop, een tand en een jaar is in het Hebreeuws fundamenteel hetzelfde woord. Er zitten andere klinkers in, maar daar moet je je niks van aantrekken. Klinkers bestaan niet in het Hebreeuws, hè? Dus het is hetzelfde woord, want een jaar en een tand beelden hetzelfde uit. Het jaar werd gebroken in twee helften, sowieso. En dat is wat tanden doen, ze bijten door. Maar een jaar staat voor de tijd, voor dat wat verstrijkt. En dan zal blijken dat de heilshistorie in ieder geval ingedeeld wordt. Zelfs de reformatorische theologie, ik weet dat nog. In elk geval wordt de heilshistorie ingedeeld in twee delen. Zij noemen dat een oude bedeling en een nieuwe bedeling. Ze kennen er maar twee. En het zijn natuurlijk toch de belangrijkste. Althans voor ons vandaag. Maar niettemin is het zo. We kennen het oud verbond en we kennen een nieuw verbond. En dat is wat in met die twee in elk geval wordt aangeduid. En wat in het woord zit. En hier staat dus ook dat deze vrouw was van Sunem. Een Sunamitische. Dat betekent dat de twee van haar was. Sunem kun je vertalen met een beetje goede wil natuurlijk. Kun je vertalen met haar twee. Ja, ook met haar jaar. Maar dan weet ik ook niet wat ik ervan zou moeten maken. Maar het is haar twee. Ze heeft twee. Ze heeft deel aan de twee. Ze heeft alle twee, zou je kunnen zeggen. Dat blijkt ook wel, want ze heeft één zoon, maar blijken er twee te zijn. Ja. Want hij sterft en vervolgens wordt hij opgewekt. Er zijn er toch twee. Hij wordt twee keer geboren. Eén keer geboren, één keer wedergeboren, of hoe je dat er maar zeggen moet. En als we het helemaal het verhaal volgen, blijken er aan het eind ook inderdaad twee te zijn. Althans typologisch, maar dan hebben we, zover zijn we nou nog niet. Maar er is iets met een twee. En de twee slaat natuurlijk op het tweede deel. En dus op het eerstgeboorterecht. En dus op de nieuwe verbond en al wat ermee te maken heeft. De vervulling dus van de dubbele belofte aan Abraham. Dat is Sunem. Dat het ook iets te maken heeft met vrede, dat zal u duidelijk zijn, want het nieuwe verbond brengt vrede. Zodat er inderdaad een verband bestaat in laatste instantie tussen Sunem en Shalom. Maar dan heb je het wel heel ver weggezocht. Ik blijf gewoon veel dichter bij huis. En ik zeg, het heeft te maken met een twee. Ze heeft deel aan de twee. Nou, er was al daar in Sunem een grote vrouw. Dat zal wel, zult u zeggen, dat lijkt me niet aardig. Vrouwen horen zo groot nou ook weer niet te zijn dat het vermeld wordt. Maar dat betekent het ook niet, want groot kan ook betekenen, groots zouden wij het dan noemen in het Nederlands, maar dat betekent vooraanstaand, zal ik maar zeggen. Een belangrijke vrouw. Dat blijkt ook wel, want haar man heeft helemaal niks te vertellen. Hè? Dus het was een grote vrouw, een belangrijke vrouw. Wie zou dat nu weer wezen? Hè? Nou, niet allemaal tegelijk hoor. Hè? Israël dus, hè. De welke hem aanbood, aanhield, staat er. Aanhield om brood te eten. Dat wil zeggen, die vrouw die bood hem aan dat elke keer als hij daar in de buurt kwam, dat hij daar een eigen kamer zou hebben en daar zou kunnen overnachten. Hij was er alle dagen welkom enzovoorts. Zo gaat dat soms. Hè? Wij kennen dat verschijnsel niet meer, maar bij rijke mensen was dat vroeger toch redelijk gebruikelijk, dat men een reeks logeerkamers had en sommige daarvan hadden een vaste bestemming. En als je heel ver teruggaat, dan kom je terecht bij de belangrijke leidinggevende figuren in Europa. Die oude vorstenhuizen enzovoort, van al die kleine staatjes enzovoort. En die hielden er allemaal paleizen op na. En dan hadden ze een kamer voor die. Die waren er nooit, maar die kamer was wel beschikbaar. En dan weet u meteen waarom al die paleizen in Nederland zo groot zijn. En zo talrijk voor zo'n klein land. Maar goed, hè. Ik bedoel zo, het is de koningin van harte gegund. Maar die vele kamers zijn gewoon omdat er veel mensen langs zouden komen en van de gastvrijheid gebruik zouden kunnen maken. En ik bedoel niet alleen andere staatshoofden, maar in vele hoven had men een hof sterrenwichelaar en een hof wetenschapsmensen, hof muzici, schilders en hoe dat allemaal maar heten mag. En al die klassieke muzikanten die wij kennen, hoe heet ze ook allemaal weer? Louis Armstrong, Ellington. Nou, verder weet ik eigenlijk niet meer. Maar goed, al die klassiek van die klassieke muziek, dat weet u wel natuurlijk, al die straten ook nagenoemd zijn. Die leefden bijna allemaal ergens bij de een of andere koning of prins aan het hof of zo. Of werden althans uit die kas betaald. Dat wil zeggen, ze aten van des konings tafel. Of van der koningins tafel of zoiets. Weet je wel? Goed. Nou, dat was een grote vrouw en ze zegt dus... ze biedt hem dus aan om bij hem brood te eten. Niet voor eens, maar voor altijd. Want er staat voortgeschieden het zo dikwijls hij doortrok... week hij daarin om brood te eten. Dus als hij een bepaalde... als hij ergens naartoe moest, dan legde hij zijn route zo... dat hij bij die vrouw langskwam om daar binnen te kunnen gaan. Dan had hij een plek. En was het niet altijd, maar soms wel. Het is net als de Heer in Israël, want daar gaat het over. Hij was er niet altijd, maar soms wel. Op grote verzoendag bijvoorbeeld... He? Ja, soms. Niet altijd. Er waren dagen dat de mensen ook bij hem welkom waren dan, want dan was hij er. En als je langs naar Soestdijk, want ik ben heel ouderwets hoor. Als je vroeger langs Soestdijk reed, dan keek je altijd even of de koningin thuis was. Kon je terugzwaaien, hè? Nee, ik bedoel zo, je keek je gewoon even of de vlag op het dak stond, hè? En als ze er was, dan was ze bereikbaar eventueel. Nou, voor mij niet hoor, maar goed. Ik heb er een tijdje aan bellen, zeg. Maar, goed. Nee, dat verhaal vertel ik u nog wel eens een keer, maar goed. Goed, zij zeide tot haar man... Zie nu, want zij neemt het initiatief... Zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is... die bij ons altoos doortrekt. Laat ons toch een kleine, want het was niet groot hoor... laat ons een kleine opperkamer van een wand maken... we zeggen aan één kant ergens een opperkamer... en dat betekent, een opperkamer wordt normaal gebouwd op het dak... en als het van één wand is, wil het zeggen aan één kant... want een wand is een kant... He? En dat betekent dat ergens op het dak in een hoek of zo zou een kamer opgetrokken worden waarin deze man dan plaats zou vinden. Let wel, het is niet de grote opperzaal die wij kennen uit het Nieuwe Verbond, maar het is een kleine opperzaal. En de kleine opperzaal is een voorafschaduwing van de grote opperzaal. En de grote opperzaal is de hemel zelf, het binnenst heiligdom. En nou is de vraag, wat is dan de kleine opperzaal? Als de man nog leeft, is makkelijk hè, als de man nog leeft. Wat is in de kleine opperzaal? Dat is gewoon de tempel, onder Israël, onder het oude verbond. Want de tempel heeft een binnenst heiligdom, maar die is een beeld van het ware heiligdom. Dus het gaat om de tempel eigenlijk, maar in ieder geval het heiligdom, nog in de dagen dat de man leefde, dus in de dagen van het oude verbond. Een voorafschaduwing van iets wat later zou komen. Daarom is het maar één wand, hè. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken en laat ons daar voor hem zetten. Een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar. Zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt dat hij daarin wijken. En dat is ook wat er gebeurt. Het geschiedde op een dag dat hij daar kwam en een week in die opperkamer en legde zich daar neder. Dat is ook inderdaad wat er gebeurt, want deze vrouw is een uitbeelding van Israël dat haar man nog heeft en wat dus leeft onder het oude verbond en dat plaats biedt. Een ruimte biedt aan de Heer. Er is inderdaad ruimte voor de Heer. Deze vooraanstaande vrouw is dan ook inderdaad een beeld van het gelovig overblijfsel. Zelfs in de dagen van Elia, maar helemaal in de dagen van het oude verbond. En hoe het dan daarmee verder gaat, zullen we weer zien nadat wij er één nacht over geslapen hebben. Hopelijk. Ja, het verhaal is toch nooit af, hoor. Maar de band is wel eens vol, hè. We zullen daarom eerst de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij deel hebben gekregen aan die zegeningen die u aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd hebt. Wij danken u dat wij die eertijds vreemdelingen waren, wij die eertijds verre waren, nabijgebracht zijn en deel gekregen hebben aan dat leven, aan die olie die u ons geeft. Wij danken u, Vader, dat u dat tevoren beloofd had, dat het vast ligt in uw woord, vanaf de eerste bladzijde van de schrift. En we danken u, Vader, dat deze dingen aan ons vervuld zijn. Aan ons op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Wij danken u dat u ons dat leven geschonken hebt. En dat dat inderdaad ons leven geworden is. Dat we ons daarmee mogen vullen. Dat we ons mogen vullen met uw geest. En daarom met elkaar feest mogen vieren. Met elkaar uw naam lof mogen zingen als uit één mond. We danken u, Vader, dat u ons gemaakt hebt tot een eenheid. Tot één huis. Tot één lichaam. Zodat we gezamenlijk... tot eer van uw naam mogen leven en tot eer van uw naam uit mogen zien naar die geweldige toekomst. We danken u, Vader, dat we onze blik mogen richten op uzelf. Die al deze dingen tot stand gebracht hebt en die al deze dingen aan ons ook wilt openbaren. We moeten toegeven dat we steeds opnieuw nieuwe dingen uit deze oude schat mogen voortbrengen. En dat het blijkt onuitputtelijk te zijn, omdat het uw onuitputtelijke eeuwige woord is. Wij danken u, Vader, dat u al deze dingen aan ons... uw kinderen wil bekendmaken wanneer we bereid zijn om die oude wereld met zijn filosofieën, en met zijn verleiding op te geven om ons te onderwerpen aan de waarheid die is in Christus Jezus, onze Heer. Wij danken u daarom voor deze avond en we brengen elkander bij u, ook wanneer we deze plek weer zullen verlaten. We danken u dat we dat woord van u, ook wanneer we van hier gaan, in ons hart met ons meenemen en deze woorden mogen overwegen en dan moeten uitroepen. Hoe groot zijt gij? Hoe groot bent u dat u deze dingen hebt bereid voor ons die u liefhebben? Amen.